onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 1 en 6. Psalm 68, de verzen 1 en 6. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek Richteren en daarvan het 5e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit Richteren 5. Een voortzong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen zeggende: loof de Heere van het wreken der wraken in Israël, van het volk dat zich gewillig heeft aangeboden. Hoort gij koningen, neemt ter oren gij vorsten, ik de Heere zal zingen, ik zal de Heere, de God Israëls, psalm zingen. Heere, toen gij voortoogt van Seir, toen gij daarheen traat van de velden van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. En de bergen vervloten van het aangezicht des Heeren, zelfs Sinaï van het aangezicht des Heeren, des Gods van Israël. En de dagen van Samgar, in de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael hielden de wegen op, en die op paden wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël, en zij hielden op totdat ik Deborah opstond, dat ik opstond, een moeder in Israël. En verkoos hij nieuwe goden, dan was ik krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien of een spies onder de 40.000 in Israël? Mijn hart is tot de wetgevers van Israël die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Loof de Heer. Gij die op witte ezelinnen rijdt, gij die aan het gericht zit en gij die over de weg wandelt, spreek ervan. En van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men waterschep spreekt, al daar tezamen van de gerechtigheden des Heeren, van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. En toen ging des Heeren volk af tot de poorten. Waak op, Deborah, waak op, spreek een lied, maak u op, Barak, en leid uw gevangenen, gevangenen, gij zoon van Abinoam. En toen deed hij de overgeblevene heersen over de heerlijken onder het volk. En de Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Efraïm was hun wortel tegen Amalek, achter u was Benjamin onder uw volken, uit Maagheer zijn de wetgevers afgetogen en uit Zebulon trekkende door de staf des schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah en gelijk Issachar, alzo was Barak op zijn voeten, werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelte waren de inbeeldingen des harten groot. En waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblader kudde? De gedeelte van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. En Gilead bleef aan deze zijde van de Jordaan. En Dan, waarom onthield hij zich in schepen? Aser zat aan de zeehaven, bleef in zijn gescheurde plaatsen. En Zebulon is, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ten dode, insgelijks Naftali op de hoogte des velds. De koningen kwamen, zij streden, toen streden de koningen van Canaan te Taanach aan de wateren van Megiddo, zij brachten geen gewin des zilvers daarvan. En van de hemel streden zij de sterren uit haar loopplaatsen, streden tegen Sisera. En de beek Kishon wentelde hen weg, de beek Kedumim. De beek Kishon vertreedt, o mijn ziel, de sterken. En toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen der zijner machtigen. Vloekt Meros, zegt de engel des Heeren, vloekt haar inwoners gedurigelijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heeren, tot de hulp des Heeren met de helden. Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber, de Keniet, gezegend zij ze boven de vrouw in de tent. Water eist hij, melk gaf zij, in een herenschaal bracht zij boter. Haar hand sloeg zij aan de nagel, haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden en zij klopte Sisera en ze streek zijn hoofd af als zij zijn slaap had doornageld en doordrongen. En tussen haar voeten kromde hij zich, viel heen en lag daar neder. Tussen haar voeten kromde hij zich. Hij viel al waar hij zich kromde, daar lag hij geheel geschonden. En de moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de tralien. Waarom vertrekt zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen zijn zwagens achter? En de wijsten haar staatsvrouwen antwoordden. Ook beantwoordden zij haar redenen aan zichzelf. Zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Eén liefje of twee liefjes voor een iegelijke man. En voor Sisera een buit van verscheidene verven. Een buit van verscheidene verven gestikt van verscheidene verven. Aan beide zijden gestikt voor de buithalzen. Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o heren, die hem daartegen lief hebben moeten zijn. Als wanneer de zon opgaat in haar kracht. En het land was stil 40 jaar. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heerig, gij hebt ons alweer samengebracht om uw heerlijke woord te horen. O, mochten we het uit uw mond vernemen, want gij zijt heerlijk, groot en goed, majestueus, boven alle goden verheven. En nevens u is er geen God, want dat zijn allemaal afgoden. Gelijk gij gezegd hebt in uw heilige gewet, in uw heilige wet, gij zult geen goden dienen nevens mij. O, mochten we aan onze afgoderij ontdekt worden, want een mens heeft zoveel vonden gezocht. Van nature zijn we en leven we in de afgoderij. Heer, mocht gij ons bekeren heden, ook na ontvangen genade, gelijk de profeet Jeremia zegt, Heer, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En heb op mijn heup geklopt, een berouw gehad. O, mocht gij ons dat verlenen, dat ware berouw over de zonde, de aangeboren en de daadwerkelijke zonde. Want door onze val in Adam is ons leven één klomp zonde. Hetwelk uw volk vrijwillig herkent, geheel vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Maar nochtans is de roemtaal in Christus. Hij heeft het gedaan. Die vorst des levens, de Heer van het Heer der Heren. Gij zijt nu gekomen, zegt gij tot Jozua. En toen viel die aan uw voeten. O, mochten we gedurig aan uw voeten verkeren. Gelijk Daniel plat op de grond viel, vanwege de majesteuze woorden die tot hem gesproken werden bij u vandaan. Heere, leid ons ook deze avond in uw waarheid, dat we door gesterkt onderwezen, vertroost, vermaand en wellicht bestraft, want ach, de eer is aan uw kant. Verheerlijk uw naam en eer en breid uw koninkrijk nog uit. Want vijanden worden met u verzoend door de dood uw zoons. De velden zijn nog steeds wit om te oogsten, maar de arbeiders weinigen. Heer, gij staat weder te komen. Dat de laatste zal mogen worden toegebracht. Want dan zult gij niet achterblijven. Gij zult gewisselijk komen. Zoals gij zelf hebt gesproken, zie ik om haastelijk. En mijn loon is met mij om liefelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Omdat ons werk bevonden mocht worden in Christus. Want ons eigen werk zal vergaan. Als wij op dat fundament gebouwd hebben, houdt hoe en stoppelen, zal alles vergaan. Maar uw wet, uw wil, uw leer zal eeuwig bestaan, uw woord. Onderwijs ons en er is alle reden dat gij ons voorbij gaat. Maar mochten we zijn zoals Deborah en Barak, helden worden ze genoemd, Jael. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet mee uitgetogen. O, wat gaat dat heerlijk in vervulling in deze geschiedenis. Gij brengt ze aan de voeten van een vrouw die uw vijanden genoemd worden. Zo doe hij ook in onze dagen. Wees de weduwe en de wees genadig. De arme, de eenzame, de zieke, de oude van dagen. Wees ze een God van de bijen die van verre door die waarachtige wedergeboorte en bekering. Lieve Heere, wees gij onze God van nabij, niet van verre. Want zonder u kunnen we niks doen. Zonder u kunnen we niet preken, zonder u kunnen we niet luisteren. Zonder u kunnen we geen eer, geen woord aan uw eer toevoegen. En gij zijt niet toe te voegen, omdat gij de volzalige zijt in uw zoon. Omdat we dat mochten bekennen en dat we dat mochten aanbidden en bejubelen. En dat we die lofzang mochten meezingen met Deborah en Barak. En dat alleen om uw lieve zoons willen, om Jezus willen. Ja, daar volgt het stuk de dankbaarheid in vers 5, want ellende verlost in dankbaarheid. Ze waren uit die 20-jarige ellende verlost. En door de drijving en aandrijving en ontwaking des geestes was Deborah opgestaan en had zij het volk tot een reformatie. Maar zat het bij God vandaan, had ze het volgehouden. Ze was erin volgegaan. Dat had zoveel indruk op het volk gemaakt, omdat dat nog niet geheel van God verlaten was geweest, ondanks hun afmakingen en hun zonden. En het herhaalt zich, want in hoofdstuk 6 lezen we alweer, maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf hen de Heer in de handen Midianieten 7 jaren. Hier was het 20 jaren in hoofdstuk 4. Hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt, die koning Jabin, Canaanitische koning, met geweld onderdrukt, gelijk het volk onderdrukt was geworden, zoals we gezegd hebben, in Egypte, in het diensthuis van Egypte, door die gewelddadige hand van die nieuwe farao. En hier, het land was stil 40 jaren, dus onder de richteres Deborah. Na die overwinning op Jabin en Sisera werd er 40 jaren een tijd van vrede. De oorlog was verleden tijd. En hier zingen zij een danklied God ter eer. Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, de dezelfde dagen. Dat heeft niet te lang daarna geduurd, diezelfde dagen. Dus de dag van de overwinning werd Gods lof bezongen. Loof de Heere van het wreken der wraak in Israël. Van het volk dat zich gewillig heeft aangeboden. Dus die stam van Zebulon en Naftali hadden zich gewillig aangeboden. Er waren de 10.000 gewillig met Barak meegetrokken. En hier wordt ook gezegd welke stammen er zijn thuisgebleven. Want als er oorlog was in Israël, waren alle stammen verplicht mede te strijden. Zoals de stam van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse in het Overjordaanse. Op bevel van Mozes eerst de vijandelijke volken die in het beloofde land woonden moesten helpen verslaan totdat die strijd gestreden was. En toen pas mochten ze terugkeren naar het land waar vrouwen en kinderen reeds woonden. Het land in het Overjordaanse die hen was toegewezen. Maar hier zien we ook dat de vele stammen die achterbleven in die strijd, we zullen er nog wel op komen, dat Naftali en Zebulon, die waren het volk voorgegaan in de gewilligheid des harten. Want er staat ook in vers 18, Zebulon is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ten dode. Insgelijks Naftali op de hoogte des velds. En dat betekent dat zij hun leven veil hadden voor die strijd. Hun leven over hadden, gelijk ook de apostel zegt van Aquilas en Priscilla. Dat zij hun leven over hadden voor de dienst die Paulus behartigde. Voor de dienst voor het koninkrijk gods. Dus Zebulon is een volk dat zijn ziel versmaad heeft. Dat zag niet op zijn eigen leven. Dat zag niet om het veegde lijf te redden. Zebulon en Naftali hebben zich beschikbaar gesteld ten dode. Ook al zouden ze in die strijd omkomen. Ze wisten daar de uitkomst in het begin niet van. Deborah had het wel aan Barak medegedeeld dat hij de overwinning zou behalen. Maar ze dienden zich aan onvoorwaardelijk. En dat is de ware godsdienst, dat is de ware heldhaftigheid, ook in geestelijke zin. Loof de Heere van het wreken der wraken in Israël. Dus de Heere die voerden een wraak uit vanwege die dwingelandij, die 20-jarige dwingeland van de Canaanieten door koning Jabin en zijn krijgsoverste Sisera. En van dat volk dat zich gewillig heeft aangeboden, hoort gij koningen, neemt ter oren vorsten, gij vorsten, Ik den Heere zal ik zingen, ik zal den Heere, de God Israëls, psalm zingen. Dus dat had zoveel dankbaarheid in de harten van Deborah en Barak gewerkt, dat zij goden lof zongen, dat zij psalmen gingen zingen. En dat ging ook gepaard met de woorden die hier beschreven staan. Toen gij, Heere, voortoogt van Seir, want in die psalmen wordt ook het verleden naar voren gehaald, de grote daden des Heeren die die alreden had gewrocht, voerende uw volk van de berg Hor, na de overwinning van de Canaanitische koning van Harad, langs de grenzen der Edomieten die hun de doordog weigerden naar het land der koningen Sion en Och, om die te verdelgen en Israël in het beloofde land te brengen. Dus toen het volk door de woestijn toog, daarvan wordt ook gemeld van zeer grote daden toen gij daarheen traat. Van het veld van Edom beefde de aarde. En dat kunnen we ook zien in de instorting van de muren van Jericho. Dat was als een aardbeving. Want dat is niet zonder geluid gegaan. Dat is wel zonder slag of stoot gebeurd, maar niet zonder geluid. Eerst klonken de bezuinen op bevel des Heren en op het geluid der bezuinen stortte de muren van Jericho in en dat geluid was gelijk een aardbeving. Wordt ook hier vermeld, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. Beefde de aarde, ook droop de hemel, van het hemelvuur kan je verstaan. Sodom en Gomorra waren reeds verwoest. Dat was van het hemelvuur, ook dropen de wolken van water. Dat was vanwege de zonvloed, ten tijde van Noach en het zal zijn in de dagen van Noach. Dus in die lofzang, daar passeert een reeks wonderen Gods te revue in die psalmen van Deborah en Barak. En als we die dankbare lofgezangen niet kennen, dan zijn we ook niet verlost. Want de dankbaarheid kan niet uitblijven als de verlossing heeft plaatsgevonden. Daar moet je eigenlijk ook maar op toetsen. En niet dat het hart, het wedergeboren hart, zich zet op dat dankbare hart, nee, dat wedergeboren hart zet zich op God in Christus. Want de dankbaarheid vloeit ook voort uit die dankende hoge priester. We hebben niet alleen een biddende, maar ook een dankende hoge priester. En opmerkelijk is van de ware dankbaarheid dat het ook de wonderen Gods in het algemeen bezingt. Dus niet alleen vanuit het persoonlijk leven, dat zien we hier bij Deborah en Barak. Heel die reeks wonderen, dat wordt in één adem genoemd. Want als God verheerlijkt wordt, wordt hij in alles verheerlijkt. U zegt, ja, maar het is allemaal zo dood in mijn leven. Nou, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Ga je weer met argumenten beginnen? Alles wat je in jezelf zoekt, komt voort uit de werken der wet. Dat moet je goed verstaan. Alles wat je in jezelf zoekt aan donkerheid en licht komt voort uit de werken der wet. We moeten in een ander verklaard worden. Hou op met dat eigen ik. We zullen nog even verder luisteren naar de lofzang van Deborah en Barak. En de bergen vervloten van het aangezicht des Heeren, zelfs Sinaï van het aangezicht des Heeren, Gods van Israël. Nou, dat is gebeurd tijdens de zondvloed. Die bergen verdwenen onder water. Er was geen berg meer zichtbaar, er was alleen maar water. In de dagen van Samgar, dat was ook een richter, er staat maar één vers van vermeld in Gods woord. Samgar de richter, de zoon van Anat, richter 3 vers 31. Staat geschreven, na hem, dat was Ehud, was Samgar, te weten richter en verlosser, een zoon van Anat, die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok. Alzo verloste hij ook Israël. Ja, Samgar leek wel een beetje op Simson, wat zijn strijd betrof tegen de Filistijnen. En Simson had met een ezelskinnebak 1000 man verslagen en nog veel meer. Want heel zijn leven was een strijd geweest tegen de Filistijnen. En de Filistijnen hebben het tegen één man moeten verliezen, want één man, maar God is de meerderheid. En dat is in het leven van Simson, ook van Samgar en wel andere richters. Ook van Gideon. Wel waar geworden. En dat is ook zichtbaar waar geworden voor de omliggende volken en voor het eigen volk. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael. Dat is de Jael waarvan we in het vorige hoofdstuk hebben gelezen. Dat zij de pin, zo'n scherpe pin, zo'n tentenpin, door de slaap van Sisera heeft geslagen ten dode. En er staat in de dagen van Samgar en Jael hielden de wegen op. Dat is, de algemene heerwegen waren niet te gebruiken vanwege de rovers en straatschenders. Ja, ik geloof niet dat dat de verklaring is, hielden de wegen op. Wel vanwege de vijand, die 20-jarige overheersing. Omdat er geschreven staat, totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond een moeder in Israël. De wegen hielden op, dat wil zeggen, dan is er geen weg meer. Dan zijn alle mogelijkheden ten einde. Dan kan de mens, ja, dan komt de mens erachter, want hij leeft in die staat. Maar daar gaat hij zien dat elke beweging van hem ijdelheid is. En dat het geen verlossing teweeg brengt. Dat is ook in het geestelijke. In de weg der ontdekking, dan houden de wegen op. Ja, dat was vroeger een bekende uitdrukking onder Gods volk. Daar weten ze in onze dagen niks meer van, dat de wegen ophouden. Want kom je voor die enge poorten, houden ook de wegen op. Want die poort zit dicht. Ik heb wel eens een voorganger horen zeggen, ja, die poort staat altijd open. Ik zeg, waarom zou je er nog moeten kloppen? Ik zeg, dit is een valse leer wat je leert. Klopt en gij zult open gedaan worden. Nou, dat kloppen, daar is die oude mens niet toe in staat. Dus dan wordt het een onmogelijke zaak. En met dat kloppen gaat die poort ook nog niet open. Ja, wordt open gedaan, klopt en nu zal worden open gedaan. Dat is de belofte aan Gods zijde. Maar wij kunnen met die belofte niet werken. Daar zou je achter komen, daar zou je achter komen. Daar raak je uitgeklopt en uitgebit en uitgewerkt en houden de wegen op. En waar Deborah en Barak hier melding van maken. De dorpen hielden op in Israël. De wegen hielden op. En die de paden bewandelden gingen kromme wegen. Dat wil zeggen, gingen woeste wegen. Net zoals Filippus moest gaan op een woeste weg. Eigenlijk een kromme weg waar geen weg was. Omdat die wegen in onze tijd zou je zeggen gebombardeerd waren, verwoest waren. Dorpen waren verwoest. Want die koning in het vorige hoofdstuk, Jabin en Sisera, die hadden natuurlijk vooral in het noorden van Israël huisgehouden, verwoestend huisgehouden. En dat was niet alleen een onderdrukking geweest waar de mensen toch hun wegen konden gaan. Nee, er was ook grote verwoestingen aangericht. Dus je moet denken dat toen Deborah opstond, na die 20-jarige verdrukking, toen alles aan gruis lag en toen er geen kracht meer was overgebleven. We lezen daarvan ook van Ruben. In Rubens gedeelte waren de inbeeldingen de zatte groot, grote wijsheid in het hoofd, maar er gebeurde niks. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het gebladerd kudde? Ze vonden de veehandel belangrijker als de vrijheid van land en volk. En dat is ook in onze dagen zo. Men gaat op in de business en in het geld en de vrijheid van land en volk deert men niet meer. Vooral binnen dat zogenaamde christendom. En je ziet het met de zogenaamde christelijke politieke partijen. Allemaal leugen en bedrog. En ze doen er ook alles aan om het regime naar de mond te spreken. God af te vallen, zijn woord af te vallen. Want dat wordt ook hier beschreven. Er waren natuurlijk stammen die lieten het totaal afweten. Om maar niet mee te hoeven doen met die strijd tegen de Kanaanieten. Die zochten hun gemak. Nou, daar kom je achter. Daar hangt een prijskaartje van het oordeel aan. De gedeelte van Ruben hadden grote onderzoeken in des harten. Maar ja, al die wijsgeerderij, ook in onze dagen, dat helpt je niks. Je hebt veel meer aan ongeschoolde jongens, om het nou zomaar eens te zeggen. En dan bedoel ik geen jongens zonder verstand, maar die nog een natuurlijk inzicht hebben in de zaken. Een natuurlijk inzicht in alle zaken. Dat zijn van die ongeschoolde jongens, dat zijn duizendpoten. Ik zeg niet dat iedereen dat is, want je hebt er ook domme tussen die domme. En daar bedoel ik mee de luie, die niks willen onderzoeken en die oppervlakkig leven.
Dat soort mensen vind je in alle lagen van de samenleving. Maar degene die nog een natuurlijk inzicht hebben in de dingen der zaken, in het wereldgebeuren en in de gewone dingen en in de bijzondere dingen, omdat ze zich nog niet van hun natuurlijke gaven hebben beroofd door al die studies. Ik zeg niet dat dat nou altijd onnodig is en niet noodzakelijk. Oh ja, want als je onderzoek pleegt, dan moet je ook bepaalde studie plegen. En ik weet het uit mijn eigen leven. Maar uiteindelijk heb het niks te maken met je natuurlijke gaven. Nou, je natuurlijk inzicht, dat heb ik in Afrika gezien. Die Himba's die zijn nog niet beroofd van hun natuurlijke gaven. En hier in het Westen bijna iedereen. En zeker die reformatorische christenen. En dan heb ik het nog niet over het geestelijke hoor. Dan heb ik het gewoon over het natuurlijke. Die Simon de Tovenaar aanhangers, laat ik het zomaar eens zeggen, want dat is het referendum. Die zijn allemaal van hun natuurlijke gaven beroofd, want die hebben geen open mind meer. Die staan klaar om zich te laten indoctrineren, altijd en overal, en dat is in onze dagen het geval. Dat zijn van die goedgelovige mensen overserieus. De serieusheid die druipt hun broekspijpen uit. Nou, daar ken ik niks mee hoor, met zulke mensen. Tot en met de dominees toe hoor. Het is gewoon ontzettend. Je kan ze niet eens meer bereiken. Je kan er geen woord meer mee wisselen. Je ziet dat met die doctorale godgeleerdheid. En dat wordt ook nog eens een keer dik betaald. Die stomme wijsgeerderij, want dat is gewoon stommiteit. De Heere zegt, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. Nou, dat is in onze dag al reeds geschied, de wijsheid der wijze, het is gewoon de grootste stomheid ten top. Ook wat ze ten aanzien zeggen van het geestelijke, het slaat nergens meer op. Hier in dit land hebben de ongeschoolde jongens de economie opgebouwd. Ja, nou wordt het overal wereldwijd verwoest met al die duivelse maatregelen. Maar ik zal u vertellen, aan ongeschoolde jongens met een beetje strategisch inzicht heb je 10 keer meer als al die wijsgeren die afgestudeerden van de universiteit. Want die kunnen als schoenenpoetsers en gangenvegers in de ziekenhuizen worden ze te werk gesteld omdat ze niet aan het werk kunnen komen. Nou, daarmee kun je Ruben vergelijken. Die had grote onderzoekingen des harten. Jacob noemt hem een snelle afloop als der wateren. In Genesis 49, je moet het maar nalezen, de zegeningen. Jacobs, de oordelen bleven niet onbesproken. En van Ruben zeide hij, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, terwijl het de oudste was. Een snelle afloop als der water, want hij had zijn vaders bed beklommen. En dan wordt er vermeld, toen gij voortoog van Seir, dat is van de berg Hor, we hebben u daar al een paar woorden over gezegd. Beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water, de bergen vervloten van het aanzicht des Heeren. Zelfs Sinaï verdween onder de vloed tijdens de zondvloed van het aangezicht des Heeren, des Gods van Israël. Dus die wonderen worden allemaal genoemd. De dorpen hielden op te bestaan, de wegen hielden op te bestaan, totdat ik Deborah opstond, dat ik opstond een moeder in Israël. Nou, als je nou een geoefend kind van God mag zijn en je bent een moeder, dan word je een moeder in Israël genoemd. Vaders in de genade en moeders in Israël. Een moeder die zich ontfermde over haar schapen. Ze was ook profetes, het volk zijn. Mijn discipelen, in de schrift kinderen der profeten genoemd. Van Gods wil onderwezen en als een richteres de ellende der onderdanen met moederlijk medelijden ter harte genomen afgewend. Want het bleef bij de boren ook niet bij profetieën. Dit zal gebeuren, dat zal gebeuren. Nee, zij stond ook op en zij riep Barak ten strijde in de naam des Heer, hoor. Dat had Deborah zelf niet verzonnen. Dat was een ingeving Gods dat zij Barak, de zoon van Abinoam, ten strijde riep. En waarschijnlijk is die, zoals vanmorgen gezegd, wel bedreven geweest in de krijgskunst. En dat was in die tijd, na 20 jaren dwinglandij, na 20 jaren... verdrukking, was dat wel een ontzaggelijk wonder. Daarom ook deze lofzang. Het hele hoofdstuk. Daarin klinkt de lof des Heren. En daarin klinkt ook de bestraffing door. Gelijk ook tijdens de zegeningen van Jacob op zijn sterfbed. Dat is alles tot ere des Heren. Wordt niks verzwegen.
En als je dat met onze dagen vergelijkt. Ja, dan wordt alles verzwegen. Dan wordt alles gedoofpot.
Kijk maar naar die zendingsinstanties. Stichting Timotheus, nou die Wim Akster, dat is gewoon familie van Hunter Biden. Allemaal pedofilie. En de Malawiaanse nieuwsmedia die meldt dat hij ook jonge meisjes heeft verkracht. En dat komt nou voor het Hooggerechtshof. En dat wordt allemaal in de reformatorische media verzwegen. En die stichting Timotheus die moet worden opgeheven. Dat is een plaag. Dat is als de pest in Malawi. Dat is geen zendingsorganisatie. En zo'n vent ga je uitzenden en jaar en dag daar de dienst uitmaken. Want die viezerik die had gewoon vrij spel daar al. En dan komen de dominees op visitatie en die Wim Akster die pakte ze allemaal in. Met toeristische attracties. En ze gingen naar huis met zakken souvenirs. Wat een achterlijke beweging, mensen. Er zit nog geen eens verstand in. Die Timotheus heeft niks met zending te maken. Dat is gewoon entertainment. Dat is gewoon business. En die Wim Akster hebben ze zo laten gaan. Dat zal God verhalen aan al die verleden bestuursleden, die huidige bestuursleden en al die dominees die in de comité zitten. Je bent met God nog niet klaar. Dan komt Ezechiël 33 weer boven water. Dan zal de Heer dat bloed van de hand eisen van al die bestuursleden en al die comitéleden. Want hij is niet door de kerkelijke rechtbank afgesneden. Dat zullen die dominees weten. Anders is God geen God. En we kunnen in dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk lezen hoe God werkt. Als het volk Israël ongerechtigheid bedreef, dan kwam God met de oordelen. En ze doen nou net of dat we een andere God hebben.
Hier zegt Deborah, verkoos hij, dat is Israël, nieuwe goden. Dan was er krijg, dan was er strijd in de poorten. Dus dan kwam de vijand, die werd erop losgelaten. Onder zere drijving en toelating werd er ook een schild gezien of een spies onder de 40.000 in Israël. De helden die zaten te sidderen in een hoekie. Maar als de aandrijving des geestes, als dat in werking treedt, ja, als de Heer opent, wie zal dan sluiten? Dat is ook zo in de strijd die we zien onder de geroepen heiligen in het Oude Testament. Net zoals in het Nieuwe Testament. Want die aandrijving des geestes, die kan niemand tegenhouden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar wie zal ons ook scheiden om het woord, wie zal ons daarin stoppen om het woord te prediken? De Heer heeft mij een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Mijn hart is tot de wetgevers van Israël die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Want het moet tot een climax komen, ook in de verdrukking, dat er een volk overblijft dat niks meer hebt te verliezen. En als je nou niks meer hebt te verliezen, dan trek je toch gewillig ten strijde. Nou zoekt iedereen nog een heenkomen op de wagens van Sisera. Dat hebben we vanmorgen, hebben we dat doorgetrokken in de tijd van heden. En je ziet het voor je ogen gebeuren. Ja, die agressie van Poetin, en dan steken ze de vuist nog omhoog. Maar ze verkeren in die strijdwagens van Sisera. Dus dat is aan de verkeerde kant. Dat is totaal aan de verkeerde kant.
Want dat zijn de agressievelingen die in de wagens van Sisera verkeren. Dus de agressievelingen, zoals Van der Staaij, die zegt tegen Rusland, ja, die agressie van Poetin, die agressie van Rusland. En de refo's die geloven dat één op één wat die Van der Staaij uitbraakt. Dus dat is een verloren volk. Dat is een overgegeven volk. Die zijn totaal afvallig geworden aan de zaak van Christus. En daar is deze geschiedenis weer een bewijs van. Deborah en Barak, die zouden ze vermoorden binnen dat afvallige refodom. Zo vijandig zijn ze geworden. Want afvallig is ook vijandig. Hè?
En hier komt het wel openbaar, hè? Want dit is echt een wonder aller wonderen. Die strijd, die overwinning. En we komen er straks nog nader op. Dat gij die op witte ezelinnen rijdt. En dat was gebruikelijk onder de aanzienlijke lieden. Dat ze op witte ezelinnen reden. Gij die aan het gericht zit en gij die over de weg wandelt, spreekt ervan. Hè? Dus iedereen die sprak ervan. De hooggezetenen en de rechters der aarde. Die aan het gericht zitten, die net als Deborah, de mensen kwamen, de Israëlieten kwamen bij haar om gericht te halen, om de rechtszaken te behandelen. Van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt al daar te samen van de gerechtigheden des Heeren, van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. Toen ging des Heeren volk af tot de poorten. Dus toen trokken ze op het geluid der bezuin
met Barak te strijden, omdat ze niks meer te verliezen hadden, want alles was al verloren. In die 20 jaar waren ze alles uit handen geslagen, dus dat is wel een enorm wonder als dan de geest gaat blazen in dat dal van dorre doodsbeenderen, zo moet u het verstaan, want niemand had meer kracht overgehouden, niemand had meer moed overgehouden om die Kanaanieten te wederstaan, maar als de Heere gaat werken, wie zal dan keren? Wie zal het dan keren? De Heere is altijd daar aan de spits, treedt hij, wanneer er van mensen zijde niks meer te verwachten valt. Nou, dat is hier gebeurd, dat is in het vorige hoofdstuk gebeurd. Toen deed hij de overgeblevenen heersen over de heerlijke. De overgeblevenen, Zebulon en Naftali, de Heere doet mij heersen over de geweldige. En uit Efraim was hun wortel tegen Amalek. Uit Efraim, de huisvrouw van Lapidoot, dat was de naam van haar man, want dat is dat duidelijk, huisvrouw. En zij was afkomstig van het gebergte Efraim. Uit Efraim was hun wortel. Het begon met het opstaan van Deborah bij God vandaan. De Heere heeft Deborah verwekt om richteres te zijn, totdat ik Deborah opstond. En dat moet je verstaan als des Heeren werk. En dan staat er geschreven: waak op Deborah, waak op, spreek een lied. Ze werd opgewekt, dat is taal des Heilige Geestes. Dat wordt haar door de Heilige Geest ingeblazen. Waak op, zo werkt de Heilige Geest in tijden van verdrukking. Waak op, spreek een lied, maak u op Barak en leid uw gevangenen gevangen. Dan staat leid uw gevangenis gevangen. Dus leid uw vijanden de gevangenis in. Gij zoon van Abinoam. Dus dat is de aandrijving des Heilige Geestes die leidde tot die strijderoverwinning. Met 10.000 man. Ik heb vanmorgen gezegd dat die aantallen van de Kanaanieten, van die koning van Jabin en Sisera, 30.000, kunnen er wel 100.000 geweest zijn. Want als Gideon met 300 man 120.000 Midianieten hebt verslagen, dan moet je daar hier ook maar niet gering over denken. De Heer, die heeft geen mens nodig, maar hij belieft het toch te doen door de weg der middelen. Toen deed hij de overgebleven heersen over de heerlijke onder het volk. Zo hadden ze zich voorgedaan als heerlijke, als machtige, als onoverwinnelijke. Nou, dat ken je ook in onze dagen, dat is in de historie ook al bekend. De Armada, de Spaanse Armada, de onoverwinnelijke vloot van Spanje. En die ging geheel ten onder. Die ging geheel ten onder, ja. En we kunnen daar meer voorbeelden van mededelen. Alles wat mensen onoverwinnelijk vinden, dat stort van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Want dat is bijvoorbeeld ten dode opgeschreven. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En toen viel Nebukadnezar onder de beesten des velds. En de Heere vernederde hem zo dat hij gras moest eten.
Terug naar Deborah en Barak.
Dus uit Efraim kwam de wortel voort. Dat wordt zo genoemd. Deborah, maar de wortel is Christus. Ze kwam voort vanwege de roeping Gods. Achter u was Benjamin onder de volken. Uit Magir zijn de wetgevers afgetogen uit Zebulon. Dat worden wetgevers genoemd, die strijdbare helden. Trekkende door de staf des schrijvers. Dat is de oudste en de richters des volks. Alles werd ook opgetekend, hè? Moet goed verstaan. De details van de strijd. Er waren altijd schrijvers onder het leger. En die schreven alles op, omdat alles gedocumenteerd moest worden. En dat was ook een bevel van Mozes. Dat was ook een oud-testamentische orde. En dan moest alles worden opgetekend. En nou hebben we Gods woord. En nou kunnen we het lezen wat er toen allemaal gebeurd is. En zelfs in details. Hoewel alles niet zo duidelijk is. Er zijn hier ook in dit hoofdstuk verborgenheden. Uit Efraim was een wortel tegen Amalek. Dat is al waar geworden in die strijd, in die doortocht door de woestijn. Dat het volk Amalek heeft verslagen. Achter u was Benjamin onder de volken. Dat is de stam van Benjamin. Volgde u, o Heere, mede na onder uw andere volk. Sommige duiden het op Efraim, die Benjamin gevolgd heeft. Dat zou nader onderzoek plaatsvinden om die bedoeling, die uitspraak, helemaal na te vorsen. Magir zijn de wetgevers afgetogen. Dat is duidelijk. En uit Zebulon trekkende door de staf des schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. De vorsten, dus er zijn meerdere stammen, meerdere strijders uit andere stammen meegetogen. De vorsten in Issachar met Deborah. Gelijk Issachar, alzo was Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. Het is wel een hele bijzondere uitspraak, zoals we ook in het vierde hoofdstuk hebben gelezen. Dat die 10.000 man uit Zebulon en Naftali, dat waren allemaal voetvolk. Ze beschikten niet over kamelen, ze beschikten niet over paarden, ze beschikten niet over wagens. En dan moet je verstaan, want dat moet er gelijk bij vermelden, dat die paarden van de vijand, in vers 22 wordt dat geschreven, toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen. Het rennen zijn er machtig. Dus de paarden van de vijand, de paarden van Sisera, die voor die strijdwagen stonden, die renden zo hard dat ze struikelden over hun eigen hoeven, dat ze hun voeten, dat ze hun hoeven verpletteren vanwege het harde rennen. En dan moet je nagaan. En Barak, die werd op zijn voeten gezonden in het dal. Ik heb u vanmorgen al gezegd dat Naftali een losgelaten hinde. En die Israëlieten uit Naftali, die konden zo geweldig snel rennen, ook uit Zebulon. Dat ze die rennende paarden hebben ingehaald. Ze kwamen van de berg Tabor af, moet je goed verstaan. Of daar een afsnijding is geweest, is goed mogelijk. Is heel goed mogelijk. Dat staat niet beschreven, maar ze hebben ze letterlijk ingehaald. Dat voetvolk. Daar moet je ook de hand des Heren volledig in zien. En als de Heren werkt, wie zal het dan keren? Dan geeft de Heren je vleugelen als een adelaar. Vliet tot uw liedergebergte als een vogel. Nou, dat is hier in vervulling gegaan. Letterlijk nog wel eens. Voetvolk wat snel rennende paarden inhaalt. Dat is normaal gesproken niet mogelijk. Dan moet je ver achterblijven. Dan ben je bij de eerste 200 meter rennen al dood op. Of uitgeput, buiten adem, laat ik het zo zeggen. Dus de Heer heeft hun die kracht, die adem in de longen gegeven. Die kracht in die bloedaderen, die spieren. En ze hebben ze ingehaald. En dat heeft urenlang geduurd voordat ze dat gehele leger van Sisera hadden ingehaald. En toen moesten ze weer terugkeren om Sisera op te speuren. En toen kwam Jael hen tegemoet enzovoort. Maar hier wordt in dat psalm, in dat lied ook, waren de vorst in Israël met Deborah, gelijk als met Barak. Op de voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelte waren de inbeeldingen zaten te groot, want die waren niet medegetogen. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen? Om te horen het geplaat der kudde, net zoals de Gadarenen, die zich verblijden in de varkenshandel. En de Efraïmieten, die zich ook verblijden in de varkenshandel toen Jefta was uitgetogen tegen de Amalekieten.
En de Ammonieten.
En de Efraïmieten trokken niet mee te strijden en later eisten ze wel de buit op. Hè? U weet de geschiedenis.
En dat is de situatie in onze dagen. Niemand trekt en strijden. Ze horen al die preken wel aan. Honderden luisteraars. En je hoort niks terug. Je ziet ook geen geloofsdaden. Nou, daar klopt echt niks van, hoor. Ik hoef geen vroom verhaal. Maar wat heeft dat nou voor inwerking op je leven? Het gepredikte woord Gods. Of zit je maar als een zoutzak te luisteren? Heb dat je nog wat te zeggen? Heb God nog wat te zeggen in je leven? Waarom ga je dan anders de wereld niet in? Waarom zeg je dan anders niet alles van wel wat godsdienst betreft? Hier ook, dat stilzwijgerij, dat wordt onderzocht hier.
Waarom zijt gij niet medegetogen en zijt gij gebleven om te horen het gebladerd kudde, de gedeelte van Ruben had grote onderzoekingen, dus hadden, ja, wel grote wijsgerigheid, maar het kwam nooit tot de daad. En Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan. Gilead, dat is een verzamelnaam van de stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse, dat wordt Gilead genoemd.
Die bleven aan gene zijde van de Jordaan. En of ze meegestreden hebben, dat staat niet beschreven, is niet bekend. De stam van Ruben heeft in ieder geval niet meegestreden en staat ook geschreven van Dan.
En Dan, waarom onthield hij zich in schepen? De erfenissen van Dan en Aser waren merendeels gelegen aan de zee. Dan zou je moeten kunnen lezen, waarom verschanste hij zich in de schepen? Om niet mee te doen met de strijd. Dat moet het waarschijnlijk betekenen. Aser zat in de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Dat betekent aan de zeekust van Aser. Dat bestond uit een rotsplateau met allerlei spelonken en scheuringen. Zo staat het geschreven. Bleef in zijn gescheurde plaatsen. Hè. Dus dat was eigenlijk een hiding place. Maar op een verkeerde manier gebruikt. Dat ze niet meededen in de strijd. En Zebulon, dan komen we weer op Zebulon terecht, is het volk, hebben we er wel iets van gezegd, dat zijn ziel versmaad heeft ten dode. Die hadden zich ervoor over. En die hadden hun leven vuil voor de strijd, voor de krijg des Heren. Insgelijks Naftali, op de hoogte des velds. Dat is op de berg Tabor zich houdende bij Barak en met hem ten strijde moediglijk afgetrokken zijnde. Toen streden de koning van Canaan te Taanach aan de wateren van Megiddo en ze brachten geen gewin des zilvers daarvan. Dus die vijanden, en dat lees je ook verder in dit hoofdstuk, want die moeder van Sisera die stond natuurlijk op de uitkijk of haar zoon niet zou wederkeren met de buit, met de buit. Maar hier staat al geschreven, ze brachten geen gewin des zilvers met zich mede. En die moeder van Sisera, die heeft te vergeefs gewacht. We komen er straks nog op. Van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. Dus het was een strijd des heren. Want zij streden op bevel gods, van de hemel streden zij. Het was van de hemel geboden, door middel van Deborah. En de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. Nou, dan moet je het echt verliezen hoor. En dat is ook een wijze van uitdrukken, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. Dat is net met de strijd die Jozua moest voeren, zon sta stil te Gibeon. Dan is God erin en er moet alles medewerken ten goede, dat moet altijd wel in het leven van Gods kerk. Maar hier wel in het bijzonder, dan moeten de hemellichamen zelfs medewerken ten goede. Er moet alles ten dienste staan in de strijd tussen Christus en de duivel. En de Bekison wendelde hem weg. En dan worden de wateren gebruikt. Op wat voor manier staat niet beschreven. De Bekedumim. En de Bekison vertreedt, o mijn ziel, de sterken. Ja, ten tijde van de zonvloed, dan moeten de wateren, die moeten de toenmalige vijandige mensheid verteren. Ja, de Heer kan ook het weer aanwenden. Het onweer, sneeuwval. De Heer breekt zijn ijzerstukken. Wat staat niet in zijn macht? Wat staat niet tot zijn beschikking? Alles staat tot zijn beschikking. De hemellichamen, de natuurkrachten. Kijk maar te spreken, het is er ook in het zwijgen. Golven, zwijg stil. En dan moet alles zwijgen. En dan staat hier ook het land was stil 40 jaar. Dat is ook op zeer bevel. Dat is niet bewerkt door Deborah of Barak. Nou, dat is Gods werk. En toen werden de paardenhoeven verpletterd en het rennen zijn er machtigen. Nou, als we daar even bij nadenken, die paarden die op de vlucht sloegen. Je moet maar denken dat ze door het schreeuwen van de mannen van Sisera op hol geslagen zijn. Want er staat, de paardenhoeven werden verpletterd. Nou, een paard kan heel hard rennen zonder dat er wat gebeurt. Maar als een paard op hol slaat, ja, dan houdt hij nergens geen rekening meer mee. En die paardenhoeven zijn te pletter geslagen tegen de rots in de weg, want dan weet een paard ook niet meer waar die rent. Van het rennen zijn er machtigen.
En dat was ook Gods werk, want God deed die paarden op hol slaan, opdat ze overwonnen zouden worden.
En dan komt er ook weer een hele bijzondere uitdrukking, vloek Meros, zegt de Engel des Heren. De Engel des Heren die ook sprak tot Gideon, en dat was de engel met een hoofdletter, dat was de Zoon Gods. Vloek Meros, zegt de Engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden, met Deborah en Barak. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, Meros schijnt wel, toch wordt maar één keer in Gods woord genoemd, Meros. Het schijnt wel een plaats te zijn geweest, vlak waar de strijd zich voltrokken heeft, Meros, maar we moeten dat meer verstaan als een verzamelnaam of een verzamelplaats van de lafaarden. En daarom wordt er gesproken, vloek Meros, zegt de Engel des Heren, en expres erachteraan, vloek haar inwoners geduriglijk, niet één keer, maar geduriglijk, omdat zij de vloek Gods over zich gehaald hebben door achter te blijven, door te heulen met de vijand, wat je ook in onze dagen ziet. Dat Meros, die verzamelnaam van lafaarden, wordt nog steeds door de Zonen Gods vervloekt. Dat ligt onder de vloek. Daar ligt het oordeel op. En die inwoners, die erkennen dat niet. Dus ze moeten geduriglijk gevloekt worden.
De vloek over Meros. Kijk, daar heb je nou het oordeel over de huidige kerken. Want die Refo-kerken, dat is Meros. Dat is een verzamelnaam voor lafaarden en voor verraders. Zowel in maatschappelijk opzicht als in geestelijk opzicht. En die vloek, dat komt voort uit de mond der Zonen Gods.
Dat heeft Barak niet gedaan, dat heeft Deborah niet gedaan. Nee, vloek Meros, zegt de Engel des Heren. Vloek haar inwoners geduriglijk. Het komt bij God vandaan. En als de profeten dat moesten uitspreken, dan spraken ze dat ook uit. Maar eigenlijk sprak de Heer dat uit. Zoals we ook lezen van Jozua de hoge priester, die door de duivel werd aangeklaagd. En dan treedt de engel, diezelfde engel des Heeren op. De Heere scheld u, gij Satan, de Heere scheld u. Is deze niet uit, is een vuurbrand uit het vuur gerukt.
En hier klinkt het,
vloek Neros, zegt de Heere. Als een verzamelnaam voor alle tijden en plaatsen. Een verzamelnaam, Neros, voor de lafvader. Voor degene die de krijg des Heeren niet waarnemen. Voor de patoffelhelden, voor de witte borden criminelen. Die je ook ruimschoots kunt vinden onder de huidige dominees. Die zijn ingehuurd, huurlingen zijn het. En als een huurling in het nauw komt, net zoals hier de mannen van Sisera, die nemen de vlucht, die slaan op de vlucht, die slaan op paarden, slaan op hol. Als huurlingen in het nauw gedreven worden, dan nemen ze de benen en laten ze de schapen aan hun lot over. Een huurling geeft er niks om dat de schapen worden verscheurd door verscheurende wolven. En daarom bidt de psalmist, geeft wild gedierd.
Dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over.
Is dat ook ons gebed? Is dat nou het gebed, ouders, voor je kinderen? Is dat het gebed voor degene die de Heere vrezen? Voor de kerk met een hoofdletter verspreid over het wereld rond? Is dat je gebed, Heere, gedenk uw kerk? De overgeblevenen van Juda, dat betekent Gods ware volk. Is dat je gebed? Of bid je alleen maar naar je eigen toe? Nee, daar hoort ook dit bij. Vloek Meros, zegt de engel des Heeren, vloek haar inwoners, want de Heere had een banier opgericht, waaronder Barak en Deborah mochten strijden, de banier van koning Jezus. Ze streden onder de banier van koning Jezus.
En daar zingt ook de bruid in het hooglied van. Hij draagt de banier boven 10.000. Nou, dat gaat hier letterlijk in vervulling. Of beter gezegd, dat is hier letterlijk in vervulling gegaan. De 10.000 helden uit de stam van Zebulon en Naftali streden onder de banier van koning Jezus. Onder aanvoering van Deborah en Barak.
Het was ook een geloofstrijd. Dat kun je zo wel opmaken uit hetgeen wat Deborah zegt en profeteert en doet. En hetgeen wat Barak zegt en doet. Dat is alles geloof geweest. En de heerlijke uitkomst hebben we daarvan ook gelezen.
Vloek Merod,
omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heeren, want die huurlingen die wijken altijd af. Het interesseert hun niks wat er met de kerken Gods gebeurt. Het heeft hun interesse niet eens. Ze zijn erop uit om lijfsbehoud, om behoud van hun positie, om behoud van hun traktement. Ze strijden om loon. En ze strijden dus helemaal niet. Want als werkelijk de strijd aanbreekt, dan klimmen ze op de wagens van Sisera en dan slaan ze op de vlucht.
Om het vege lijf te redden.
Nou, daar zingt de psalmist ook van. We hebben er ook van gezongen, hè? Van die psalm. En dat was wel heel treffend. Uit dat zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht in die wagens van Sisera. Zij vloden voor uw ogen, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen Jael in de hand. Ze is er niet voor uitgetogen om Sisera te zoeken met de pin in de hand en met de hamer in de andere hand. Nee, hij kwam vanzelf. God stuurde die Sisera in die tent van Jael. Nou, dan gaat het toch letterlijk in vervulling, hè? Want dat was de buit. Die Sisera, die krijgsoverste, als die verslagen was, dan was het hele leger verslagen, want dan was het leger zonder leiding.
Waar zijn die Jaels in onze dagen? Waar zijn die Deborahs en waar zijn die Baraks? Ja, komen mensen, ja hoor, oh ja, wat een bedrog in onze dagen. Ja, hoe sta je erin? God ziet hoe je erin staat. Lig je niet onder de vloek van Merit? En van nature liggen we onder die vloek. Alleen door de inkomst van de Zonen Gods kunnen we bevrijd worden. En worden we bevrijd van de vloek der wet. En die Deborah en Barak, die stonden in de vrijheid met welke Christus hen vrijgemaakt had. En al die helden van Zebulon en Naftali. Maar in onze dagen zou je ze nauwelijks meer vinden. Maar die Jael, die stond in de bressen. En dan zegt des Heeren woord, die mij eren zal ik eren. Hoor maar.
Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber, de Keniet, notabene een Canaanitische, maar al aan de zijde van God geplaatst, zoals Rachab de Hoer heb ik gezegd vanmorgen. Gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent, boven al die vrouwen die in tenten verkeren.
Zoals dat in Palestina gewoon was. Het grote werk Gods geschiet hier niet in een tempel of zoiets, maar in een tent.
waar zij dat loffelijke werk gedaan had. Het wordt een loffelijk werk genoemd omdat het een werk des geloofs was. Dus we kunnen zeggen dat ook Jael, de huisvrouw van Heber, door de werken is gerechtvaardigd geworden. Ze was al door het geloof gerechtvaardigd, maar dat had ook uitwerking. En dat blijft nou in onze dagen, al die geloof spreken, het is allemaal geloof, geloof, geloof. En je ziet geen werken. Je ziet niet geloofswerken, want dat is het bewijs voor mensen dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn, dan volgen ook de werken. En dat kon je bij Jael aanwijzen, want zij heeft dat loffelijke werk gedaan om die Sisera van deze aardbodem weg te vegen. Water eiste hij, water eiste Sisera, was dorstig door de strijd, melk gaf zij, in een heerschaal bracht zij boter. Het was melk waar boter in zat, waar veel boter in zat, een heerschaal. Die werd dikwijls gebruikt voor hooggeplaatste lieden, voor ambtslieden. Nou, zij bewees de laatste barmhartigheid in het leven van Sisera. Het was een end, het was een end. En het was een loffelijk werk. Haar hand sloeg zij aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. En zij klopte Sisera, dat is die pinniging door zijn slaap. En er staat hier nog meer geschreven wat ze deed. Er staat in het vorige hoofdstuk niet beschreven, maar zij streek zijn hoofd af. Dat betekent, ze heeft hem ook onthoofd, net zoals David Goliath onthoofde met zijn eigen zwaard. Dat staat hier. Dit is Gods woord hoor, dat verzin ik er niet bij. Zij streek zijn hoofd af, dat is beheading, dat is onthoofden. Als zij zijn slaap, dus nadat zij zijn slaap had doorgenageld en doordrongen met die pin. Daar wordt dan getuigenis van gegeven, van die geloofswerken van Jael. En als hij dat nou naar onze tijd vertaalt, ik moet steeds dat lijn maar doortrekken, worden die geloofsdaden niet meer gezien. Zeker niet binnen die kerken. Nou, kijk hier, ik heb gezegd, hier is een geuzenbloed. Want, nou wordt er niet meer gesproken over dat trucusconvooi. Maar die trucken, die hebben nog weken gestaan overal in dat Ottawa. Nou zijn ze in Washington D.C. De media is verboden om er iets van te melden, want ze wilden nou alles doodzwijgen. Want nou is er oorlog en dat probeert het Westen natuurlijk op allerlei slinkse manieren te winnen. Ze gaan het niet winnen hoor, dat kan ik je zo vertellen. Nou. Maar die propagandamachine, daar hebben ze nou alle aandacht voor nodig om die propagandamediamachines op volle toeren te laten draaien. Om Poetin natuurlijk als een duivel weg te zetten. En hun zijn de engelen, ja, die al decades die agressie hebben vertoond en ook in praktijk gebracht, all over the place. In welk land is er eigenlijk geen coup gepleegd? Want die deep state, dat moet je niet onderschatten hoor, welke machten en krachten daar achter zitten. En dat wordt allemaal, wordt dat glad gestreken als zijn rechtvaardige strijd. Nou, Sisera en die koning, die waren tot veel in staat, want ze waren machtig om dat volk Israël 20 jaar te onderdrukken. Dus dat moet je niet uitvlakken, dat is geen wassen leger geweest, geen slap leger geweest. Nou, daarom is het zo'n wonder dat toen de Heere Deboren opwekte om richteres te zijn en Barak ten strijde riep, net zoals Gideon ten strijde werd geroepen. Dat zijn echt bijzondere wonderen. Daarom wordt er ook een heel hoofdstuk gewijd aan dankzegging. Aan wat de Heer had gedaan. De Heer heeft het gedaan. Hij is aan de spits getreden. En er worden ook namen genoemd. Gezegend zij boven de vrouwen. Jael, de huisvrouw van Heber, ken je niet. Gezegend zij zij boven de vrouwen in de tent. Ja, dat grote loffelijke werk wat zij gedaan had om die krijgsoverste, dus om de ader van dat leger door te snijden. Dat is het eigenlijk. De ader van een leger is de topgeneraal. Als die wegvalt, is er geen leiding meer. En tussen haar voeten kromde hij zich, viel heen en lag daar neder. Tussen haar voeten kromde hij zich, hij viel. Al waar hij zich kromde, daar lag hij geheel geschonden. Dat is verwoest, onthoofd. Daar lag zijn lijk, zijn corpus. Hij kon niks, geen kwaad meer doen. Geheel geschonden. En dan komen we op die tekst waarvan geschreven staat: de moeder van Sisera keek uit door de venster. Dus vanuit dat Canaanitische land, de moeder van Sisera keek uit door het venster, zoals een rechtgeaarde moeder doet. Maar het was tevergeefs. En ze schreeuwde door de tralien, door zo'n kijkgat. Vroeger werden er van die om elke stad wel een muur gebouwd. En er waren natuurlijk plaatsen waar ook de krijgslieden plaatsnamen om hun pijlen af te schieten naar de vijand. En door een zo'n kijkgat schreeuwde ze door de Tralië staat er, maar dat betekent niet letterlijk tralië. Waarom vertrekt zijn wagen? Waarom vertrekt de wagen van mijn zoon te komen? Waarom vertrekt is vertoefd? Dat betekent niet letterlijk vertrekken. Waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waar blijft hij nou, die Sisera? Waar blijft nou mijn grote held? Waarom blijven de gangen zijn er wagens achter? Waarom zien ze we nog niet aankomen met de buit? Nou, en dan staat er geschreven, de wijster haar staatsvrouwen, dus haar medestanders, die konden dat wel beantwoorden, die schreeuw. Ook beantwoordde zij haar redenen aan zichzelf. Zouden zij dan de buit niet vinden? Dus ze gaan die moeder van Sisera een beetje stijven. Hij komt wel hoor, hij komt wel, maar je moet nog even geduld hebben. Want straks komt hij en dan brengt hij met zich mee een liefje of twee liefjes. Want dat was de buit van zo'n heidensleger. Dat zag hij ook bij de Galdeën, daar werden de vrouwen meegevoerd. Die werden gelijk niet allemaal afgeslacht. De mannen werden meestal afgeslacht, de krijgslieden die zich tegen hen keerden. En de vrouwen werden meegevoerd. En dat was bewijs van hun buit. Dan hadden ze twee vrouwen aan één kant of één vrouw en een andere vrouw aan een kant. En dat was dan het bewijs van hun buit. En dat hem daarom staat er geschreven, één liefje of twee liefjes voor een iegelijk man. Zo spraken zij, of spraken niet alleen, maar dat was ook de praktijk waarmee de men dan uit de strijd wederkeerde. Dat ging met gejuich gepaard, dat ging met vlag en wimpel gepaard. Voor Sisera een buit van verscheidene verven. Ja, zeggen ze tegen die moeder. Wees maar kalm, het komt eraan. Een buit van verscheidene verven, geschikt van verscheidene verven, aan beide zijden gestikt voor de buithalzen. Voor de buithalzen, voor de halzen van de buit. Dat is degene die de beste buit toekomt als krijgsoverste. Of die in de strijd zich wel gekweten en goede buit bekomen hebbende, zodat hun een goed gedeelte toebehoort. Ja. Maar het was allemaal te vergeefs, hè? Al die moedinprijzingen, die moedinblazingen. Het was allemaal te vergeefs. Want al zou moeten omkomen al uw vijanden, o heren, die hem daarentegen lief hebben moeten zijn, als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Nou, dat is het werk Gods. Dat is het werk Gods. En zo hebben we u dat hoofdstuk doorlopen. Maar nou de toepassing, nou de toepassing. Wordt dat ook in ons leven gekend, zoals die lofzang van Deborah en Barak? Het is nog altijd ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat dankbaarheid, daar moet je niet minder waardig over denken. Of in mindere mate, want de verlossing, dat wordt dan nog wel genoemd bij degenen die het echt kennen. Maar de dankbaarheid,
aanbidding, eer en dankbare lofgezangen,
de Heere daarvan de eer geven. Want de mens, ja, die zit er zomaar weer tussen. Hè? Want het klinkt ook aast in vers 7. De dorpen hielden op in Israël, ze hielden op. Totdat ik, Deborah, dat lijk eigen roem. Dat is het niet. Dat is het niet. Want zij was door de Heere opgewekt dat ik opstond een moeder in Israël. Een moeder in Israël te zijn. Dus mij ontfermende over die gewonde schapen. Mij ontfermende over die zwakke. Die daar te neder lagen, zelfs de helden die lagen te neder. Maar ik heb u al gezegd, door de drijving en door de inblazing des geestes stonden er toch 10.000 man vrijwillig op om die strijd te voeren, die onmogelijke strijd. Want als die 10.000 gezien hadden wat voor ogen was, ze stonden op de berg Tabor, dus ze konden ook die vijandelijke leger van Sisera konden ze overzien. Dan zou toch de moed in je schoenen zinken. Nee, zei Deborah, de strijd is des Heeren, gij zult de overwinning behalen. En door die beproeving van Barak, dat hij, want Gideon die vroeg toch ook een teken van de Heeren, want hij was wel zeker dat de engel het sprak, maar vanwege zijn zwakke geloof wilde hij nog een extra verzekering. Nou, dat is niet verkeerd, dat is geen verzoeking, want het geschiedde ook al zo. En bij Barak ging het ook in vervulling. Want hij heeft Deborah niet gedwongen. Hij zegt, goed, ik zal uittrekken als gij met mij meetrekt. Dan zal ik weten dat het echt van de Heer is. En zo is het al zo geschied. Deborah heeft niet gezegd, ik ben maar een vrouw. Ik kan niet meetrekken, ik kan geen zwaard hanteren. Nou, zij heeft zeker het zwaard gehanteerd. Zij heeft ook meegevochten. Dat was nog eens een vrouw, net zoals die Kenau in Alkmaar de schalen met pek naar beneden gooide op de hoofden van die Spanjolen. Nou, die vrouwen die zijn ook haast niet meer te vinden hoor. Ik vind het nog wel enigszins terug in sommige verslaggeesters, in sommige reporters, dat ze eerlijk verslag doen en dikwijls ook uit hun functie worden ontslagen omdat ze de waarheid vertellen. En dat zijn niet altijd vrouwen, dat zijn ook mannen. En dan worden ze weer aan de zijlijn gezet. En dan komen ze op zichzelf te staan en dan gaan ze nog door met verslag geven, dan gaan ze nog door met de waarheid te proclameren. Maar dat wordt in deze wereld niet meer geduld. Ook in de kerken niet hoor, dan mag je niet meer de waarheid vertellen. Nou, als je de waarheid vertelt, dan ga je om. Ja, dat zetten ze dan nog onder de tucht. Want dat wordt als rebellie gezien, dat wordt als opstand gezien. Wat dat betreft is reverdom dubbel dood. Dubbel dood. Ja, dat heeft niks van de geest van Deborah, dat niks van de geest van Barak. En de Heere zendt ook geen richteren meer, om het zomaar eens te zeggen. Je had in de Tweede Wereldoorlog had je nog wel personen die je daarvoor kon aanwijzen. Die de mensen voorging in het verzet tegen de Duitsers. Niet kersten hoor, niet kersten. Nou, die heeft de hele boel verraden. Dat vind ik echt een schandstuk. Hij beval de gereformeerde gemeentescholen om de Joodse kinderen aan te geven bij de Duitsers. Nou, ik heb nog nooit zo'n laffe daad in mijn leven aangehoord. Wat ben je dan bezig te doen? Of je nou kersten heet of niet, dan ben je een misdadiger. Kinderen aangeven en je wist waar ze terecht kwamen in de concentratiekampen. Unbelievable. En heel die afscheiding die holt erachteraan. Is echt unbelievable. En het gaat er niet over die ene gruwelijke overtreding. Want het is nooit postuum ook ter sprake gebracht. Never. Dat bloed, afgescheiden kerk, is op uw hoofd. Ook al gold het maar één Joods kind. Dat neemt de Heer echt niet. Want dan sta je wel op de wagens van Sisera. Dat is heel duidelijk. Dat komt in elk mensenleven, en zeker van de beleidende leden, komt dat in je leven openbaar. Of je onder de banier van koning Jezus strijdt met Barak en Deborah, of je strijdt aan de zijde van Sisera. En dan ga je vliegende galop met die ijzeren wagens en paarden je ondergang tegemoet. Want er staat hier duidelijk, verkoos hij nieuwe goden. Nou, reverdom, als je je nieuwe goden verkiest, zoals de SGP en TD, dat zijn de baals binnen het reverdom, dan krijg je strijd in je poort. Dan zal God ervoor zorgen dat je muren worden verwoest en dat je poorten ten gronde gaan. Want hij heeft nog zijn Simpsons hoor. Hij nam de poort van Gaza op zijn rug. He, wat woog die poort? 3 ton. En hij sleept hem de berg op, die zware poorten. Ongelooflijk. De kracht des Heilige Geestes. Daar moet je Simpson niet voor aanzien. Nou, de Heilige Geest is zo krachtig, daar is geen limiet in. Hij draagt deze wereld door zijn kracht. Nou, hoeveel weegt de wereld? Hoeveel weegt de aardbol? Dat is in geen biljoenen tonnen uit te drukken. Als de Heer zijn handen onder de aarde weghaalt, dan gaat deze aarde ten gronde. Dan verkoos hij nieuwe goden, dan was een krijg in de poort, werd er ook een schild gezien of spies onder de 40.000 in Israël. Dat betekent, er was niks overgebleven wat ten strijde trok. Maar toen Barak de trompetten bezuin blies op de berg Tabor, toen zorgde de Heere ervoor dat die echo weerklonk in de harten van die 10.000 helden. Ja, net als bij Gideon. En er kwamen nog veel meer die zich toen meldden voor de strijd. Maar Gideon moest het merendeel naar huis sturen. Dat kwam tot uiting in dat drinken uit de beek. Ze waren niet geschikt voor de strijd. Dus het gaat de ene keer anders dan de andere keer. Hier waren het 10.000 helden. Hoefde hier niemand teruggestuurd te worden. Want dat was allemaal door de Heilige Geest verwekt. In de harten dat die echo van die bezuin. Waar ze vrijwillig, gewillig staat er. Gehoor gaven. Gelijk ook de psalmist zegt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat was nou waardoor die 10.000 helden gedreven werden. Mijn hart is tot de wetgevers van Israël. Ze worden wetgevers genoemd. Dat is overste des volks. Al die 10.000 worden ineens overste des volks genoemd. Ze krijgen die erenaam die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Loof de Heer! Dat was Gods werk. Het is door zijn alvermogen, door zeerhand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het maar, doorgronden het niet. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van dat 11e vers van Psalm 68. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, die harige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert. En daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen, wat er verder volgt in dat 11e zangvers van Psalm 68. Vandaag gezag over Israël en haar werk was om onder het volk van God een ware hervorming tot stand te brengen. En voordat zij op bevel van de Heere Barak ten strijde riep, heeft zij het volk weer tot de tucht van de Heere teruggebracht. En zo was haar invloed en gezag dat Barak later geen kans zag om een leger bijeen te verzamelen en dat leger te doen optrekken tegen de vijand, indien zij niet meetrok, indien zij niet optrok. Ja. Ik meen dat Barak daarin een verzekering zocht om zeker te zijn dat die strijd des Heeren was. En Deborah heeft zich dus vrijgemaakt van de zonde des volks. Er is geen dominee die het doet, want anders zou ook de overwinning des Heeren zijn. Maar ze laten alles liggen, ze laten alles liggen. En dat betekent dat ze alles moeten verliezen, dat ze alles uit handen wordt geslagen. En dat hebt de Heeren al gedaan, want hun zinnen zijn compleet verblind geworden. Dat heb je er nou van, als je alles laat leggen. En wat hier geschreven staat, dat was een bekende uitdrukking onder Gods oude volk, dat de wegen ophielden. Dat is ook geestelijk, legt er een geestelijke les in, hè, als je in het stuk der ellende. Dan word je gewaar dat je wandelt op de brede weg des verderfs. Dan komt er een dag in je leven en houden de wegen op. Want dan heb je de lieflijke klanken van het evangelie wel gehoord door de traliën en van de verkondiging. Maar dan komt openbaar dat er een grote breuk ligt tussen God en je ziel. En vandaar zeiden het oude volk, dan houden de wegen op. Dan heb je nog kunnen wandelen, maar dan niet meer. Op de dag waar de wegen ophielden, dat staat dan hier letterlijk geschreven. De wegen waren kapot gebombardeerd, om het zomaar eens in onze taal te zeggen. Verwoest door de vijand, ze waren niet meer te begaan. En dan moest je omwegen maken om op plaats van bestemming te komen, dus kromme wegen bewandelen. Hoewel dat ook van de vijand geschreven kan staan, hè, die bewandelt altijd kromme wegen. Listige wegen betekent dat. Maar als de wegen ophouden, dan wordt zalig worden onmogelijk. Die uitdrukking werd dan gebezigd om aan te geven dat wat bij mensen onmogelijk is, alleen bij God mogelijk is. Maar ook komt er een dag in je leven dat het bij God onmogelijk wordt. Want hoe zou ik u onder de kinderen zetten en u geven dat gewenste land? En dan gaat de Heer toch wel zich vrijmaken van onze val, dat wij gevallen zijn en hij is dezelfde gebleven. Hoe zou ik u onder de kinderen zetten? Hoe zou ik dat moeten doen? Niet dat de Heer dat niet weet. Oh ja. Maar hij maakt het ook zijn volk bekend dat het eigenlijk onbegonnen werk is. Onbegonnen werk om een verloren ziel weder te brengen in zijn gunst, vrede en gemeenschap. Onbegonnen werk. De Heer heeft alle reden om het niet te doen. Maar hij heeft ook alle reden om het wel te doen. Want er staat geschreven dat God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. We zonden hen niet toerekenen. Dat was wel het wonder in mijn leven. Dat Christus, toen wij nog zondaars waren, toen wij nog in de zonde speelden, toen wij nog vijanden waren, de zijne tijd voor de goddelozen is gestorven. Dus dat was eer ik begon te leven, zegt David, was ik er al in die boek geschreven, daar heb je hetzelfde. God is de val een eeuwigheid voor geweest. God is de duivel een eeuwigheid voor geweest. En zo is het in alle zaken. God is dat bedrog binnen dat refendom een eeuwigheid voor geweest. Ze lopen achter de feit aan en je ziet het met die wagens van Sisera, dat eindigt in de dood. Want er bleef er niet één over. En zo doet de Heer het nog, hoor. Zo doet de Heer het nog. Als je je ziel aan de duivel hebt verkocht, door mee te dansen het vijandelijke leger, door die valse handreikingen die nou bij hopen worden gepleegd, God weet je te vinden. Oh, absoluut. En als heel de wereld goed van je spreekt en Gods woord tegen je, dan ga je toch eeuwig verliezen. Dan ga je toch eeuwig verliezen, ja. En dan kan je natuurlijk politiek redeneren, je kan psychologisch spreken en redeneren. Het zou je niet baten, het zou je echt niet baten. Want God weegt de hart en hij proeft de nieren. En ook al zeg je het, overtreden de leer van Christus, ik heb het goed bedoeld, dan ga je toch voor eeuwig verdoemd worden. Ja. Er zijn maar twee zijden. Of je strijdt aan de zijde van Deborah en Barak, dat is aan Gods zijde. Of je zit in de wagens van Sisera. Ik heb het vanmorgen al gezegd, zeg het weer. Als je in de wagens van Sisera zit, dan klinkt het uit de mond van de engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn. Dat is de verzamelnaam voor lafaarden. Omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden. Dus dan strijd je niet met de helden. Hier Barak en Deborah genoemd. En dat was ook letterlijk zo. Dat worden helden des geloofs genoemd, zoals alle geloofshelden genoemd worden in Gods woord. De geroepen heiligen, dat zijn allemaal geloofshelden, want ze hebben dapperlijke daden gedaan in de naam des Heren. Het gaat heel de schrift maar door, ook de aartsvaders. Die hebben het alleen op God gewaagd, die hebben geen politiek bedreven. Dat kon gewoon niet. Dat kan in het leven der genade niet bestaan. Politiek bedrijven, als jij je daar een overgeeft, dat is begin van het eind. Dan verkoop je je ziel aan de duivel. Dat hebben we al gedaan in het paradijs. Maar dan komt dat zodanig openbaar. Dan geef je eigenlijk over in de tweede trap van de verwerping. Dat wordt niet meer gepreekt. Maar daarom is het nog wel zo. Een zuiver bijbels. En als je je mond houdt. Dan staat er geschreven in Romeinen 1 vers 32. Ik zal het nog een keer voorlezen. We hebben er pas nog over gepreekt. Maar dat is wel heel van toepassing hier. Wat de engel over die vervloekte zegt. De welke daar zij het recht Gods weten. Je bent erbij opgegroeid. Je bent erbij grootgebracht onder die zuivere waarheid. Namelijk dat degene die zulke dingen doen. Die onverstandige oorblazers, achterklappers, haters, godsmaders, zovaardige, laatdunkende, verraders, vinden van kwade dingen. De ouders ongehoorzaam, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. Namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doodswaardig zijn. Niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Dus al die zwijgende dominees, die worden hier genoemd en dan legt het oordeel op. Ik kan er niks anders van maken. Ik heb het niet zelf verzonnen, Gods woord predikt mij dit. We hebben dat Ezechiël 33 overdacht. En er is geen dominee die zich vrijmaakt zoals God het Ezechiël beveelt te doen. En dat geschiet ook door de gewilligheid van Christus. Dat is niet het doet dat der wet van nou, daar moeten we eens aan beginnen. Want anders gaan we verloren. No. Gerechtvaardigd worden door de werken, dat is niet je zaligheid. De werken des geloofs, dat is geen grond. Dat is een vrucht daarvan. En dat is een verzelfsheid. Het is er of het is er niet. En als het er niet is, ben je ook niet gerechtvaardigd door het geloof. Heel eenvoudig. Dus er worden wel zoveel toetstenen in Gods woord. Gods woord is een aaneengereigde toetssteen. En daarom heb Van der Groe ook dat magistrale boek geschreven. De toetssteen tussen waar en valse genade. Nou, dat is in onze dagen wel zo noodzakelijk te preken. Dat komt hier ook helemaal openbaar. Vanwege die vloek des Heren, vloek Meros, vloek al die wolven in schaapsklederen, en vloekt haar aanhangers, haar inwoners, maar ook haar aanhangers gedurigelijk, omdat zij niet, daar kan je ze aan herkennen, aan die wolven in schaapsklederen, omdat zij niet komen tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden. Ze strijden niet, die goede strijders geloof, daar kan je ze aan herkennen. Ze strijden niet voor de eer des Heren. Ze strijden niet de krijg des Heren. Nou, dat wist Saul nog wel te onderscheiden. Die zegt tegen David, voer de krijg des Heren. Hij strijdt hem zelf niet, maar hij gebood het David wel. Maar ze weten het geen eens meer te onderscheiden. Het is allemaal politiek geworden. Die van God vervloekte kerkpolitiek. Dat de dominees hier preken ze zus, andere plaatsen preken ze zo. Ik heb het zelf opgeluisterd. Ik zit het niet te verzinnen. Maar Deborah en Barak die konden geen, en die 10.000 helden, die wetgevers genoemd worden, die konden geen politiek bedrijven. Die hebben ook niet samen gediscussieerd van hoe zouden we het nou aanpakken. Nee, toen ze daar waren op die berg Tabor, toen heb Barak weer de bezuin geblazen en toen ging het ten strijde. Want hij was ervan overtuigd, omdat Deborah meegetrokken was, dat de Heere was aan de spits. En dan hoef je zoveel oefeningen niet op te doen. Dan maakt de Heer je bekwaam, ook in geestelijke zin. Wij hebben de strijd niet tegen het vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten en krachten, de geestelijke boosheden in de lucht. En het oordeel beginnen bij het huis Gods, want het is het huis Gods niet meer. Het is de gemeente van Christus niet meer. Zo diep, zo zwaar ligt het oordeel erop. Zo zwaar ligt het oordeel erop. Als er geen kinderen Gods meer aanwezig zijn, dan is er geen sprake meer van de gemeente Gods. Maar 2 of 3, dat is het criterium. Als die er niet meer zijn, hou maar op met je kerkje spelen, want dat zal niet baten. Hoe kan je erover oordelen? Dat kan je weten. Dat kan je weten. Want Deborah wist dat Barak ook een geroepen knecht van God was. Dat kwam wel uit haar mond, maar vanwege de mond Gods. De Heer had het daar geboden. Deborah, die heeft geen Judas uitgekozen, om het zomaar eens te zeggen. Ja, onder de discipelen was nog een Judas, maar dat moest. Want er zou 1 mens, die was uitverkoren, die was ertoe gezet om Christus te verraden. Weet die mens, hoor, weet die mens. Want dat heb Christus van eeuwigheid geweten. Het moest al zo zijn. Het moest al zo zijn. Hij moest overgeleverd worden in de handen der zondaren. Hij moest gehangen worden onder de misdadigers. Hij is onder de misdadigers gerekend. En daarom al deze overwinningen, allemaal vanwege de overwinning van Christus. En dan wordt er ook gezongen, dat kan ik je vertellen. Dan wordt er ook gezongen tot ere Gods, Deborah en Barak. Voort zong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dezelfde dagen zeggende: loof de Heere mijn ziel, looft alles wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Vanwege de wreken der wraken in Israël en van het volk dat zich gewillig heeft aangeboden. Door de gewilligheid van Christus. Dan is er ook geen aansporing in die zin meer nodig, geen aanporring, laat ik het zo maar zeggen. Want je kinderen natuurlijk, als je het wettisch gaat stellen, kun je nog een paar mensen loskrijgen. Maar die moet je niet hebben, die moet je niet hebben. Nou, Want die kunnen niet de wapens bedienen van de wapenrusting Gods. Dat kon Jael wel. Wie heb haar onderwezen? De Heilige Geest heb haar onderwezen. Om het zo te doen. Wie heb David, dat kleine jongetje, hij was toen nog maar een herdersjongetje. Een roodachtig van aangezicht. Wie heb hem onderwezen om die Goliath te verslaan? De Heere. Want hij had zijn oefeningen al opgelopen toen hij de schapen van zijn vader moest weiden. Als er een leeuw kwam om een lam te verscheuren, dan trad David in de bressen. Je vindt het in onze dagen niet meer. Dat komt door die vervloekte kerkpolitiek. Men was de handen, het zijn allemaal Pilatus dominees. Men staat niet meer voor de schapen. Het interesseert ze ook helemaal niks, het lot van de schapen. Ze leven van de wol, maar de schapen die worden nauw gejaagd. En het is te vrezen dat ze herder zijn van een bokkengemeente. Want ik heb al gezegd, waar er geen twee of drie kinderen gods gevonden worden, dan is er geen sprake meer van de gemeente van Christus. En Christus is niet het hoofd van een bokkengemeente. Nou, hij is het hoofd der schapen. Hij is het hoofd van zijn gemeente. Hij is het hoofd van zijn kerk. En ze maken deel uit van zijn lichaam. En kan de arm tegen de voet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Is niet mogelijk. Binnen het lichaam van Christus is dat niet mogelijk. Nee. Er kan wel eens verwijdering zijn onder de kinderen gods, maar geen verbreking. Maar nou is alles breuk wat de kerkklok slaat. Dus dat heeft niks meer met het ware geloof te maken. Dat heeft niks meer te maken met de gemeente gods. Want daar is eenheid, zo waarachtig als de Heere leeft. In de gemeente van Christus is eenheid des geloofs. Eén Heere, één God, één Vader, één doop. En de mensen maar breken. Breuk op breuk wordt er gehoord in het land. Ja, dan zijn de dorpen verwoest en de wegen verscheurd. En er is niemand die te strijden trekt. Omdat niemand erom verlegen zit. Hier werd de boren verwekt. Ja, dat kan de Heere toch nog doen. Ja, daar kun je 100 jaar mee worden. En daar kun je 100 jaar mee worden. En er gebeurt nooit wat. Dus aan die praat heb je allemaal niks. De Heere kent, de Heere kan alles. Maar dat voorzienigheid geloof, daar is de hel ook mee gevuld. Dat zal ik je echt vertellen. Gods volk heeft geen voorzienigheidsgeloof. Die hebben een waar geloof. Die leven ook wel van de wonderen van zijn voorzienigheid. Maar dat is niet hun bron. Hun bron is Christus, de levensbron. Het levende water. Daar worden ze door bediend. Daar hebben Barak en Deborah door bediend. En Deborah die profeteerde. De Heere gaat u voor. Hij heeft die vijanden al in uw hand gegeven. Dus de strijd was al beslist voordat de strijd begon. Ja, dat is de krijg des Heren. Dat is de krijg des Heren. Waar zijn die Jonathans, hè? Waar zijn die wapendragers van Jonathan? Waar zijn nou die Jaels die gebruik kunnen maken van die wapens van de volle wapenrusting Gods? Ik heb al gezegd, elke schot is dan raken. Elke schot is raken. Door de Heilige Geest gedreven. De Heilige Geest mist nooit. Want hij schiet de pijlen in het hart van koningsvijanden. Dat is altijd raken. Als de Heer gaat schieten en hij spant zijn boog in eenvoudigheid, dat zijn de kinderen gods. Dat zijn de geroepen getuigen. Dat zijn de bogen. En Jozef zegt, mijn boog is altijd in stijvigheid gebleven. Dat betekent, hij is altijd in de vrezen gods gebleven. Zelfs in de gevangenissen. Want daar kon hij ook van de naam des Heeren getuigen, van de wonderen des Heeren getuigen. Hij kon dromen uitleggen, omdat hij de wijsheid van Christus deelachtig was. Omdat hij die wijsheid kreeg medegedeeld. Want Jozef beroemt zich niet op zijn wijsheid. Voor de farao zegt hij, er is een God die leeft die uw dromen kan uitleggen. Waar is dat in onze dagen? Als er geen profetie meer is, zoals Deborah heeft geprofeteerd, zoals al de profeten hebben geprofeteerd, wordt het volk ontbloot. Nou, dat is afval. Dat is de afval. Het wordt in Gods woord voorzegd. Ik zit het niet zelf te verzinnen. Want ja, er gaan zwaarden door mijn ziel vanwege de afval. Maar er is geen wederkeer. Nee, Gods oordelen zijn op definitief. Die stemmen, die waarschuwende stemmen, hebben lang genoeg geklonken. Lang genoeg geklonken. En nou is de maat der zonde vol en de Heer komt in oordeel. Vloek Meros, zegt de engel des Heeren. Vloekt haar inwoners geduriglijk. Dat betekent eigenlijk voor altoos. Omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heeren. Tot de hulp des Heeren met de helden. Ze zijn niet mee ten strijde getrokken. Die delen ook niet mee in de overwinning. Hoor. En dan moet je goed denken. De buit van het overwonnen land. Die vrouwen, die viel zelfs de vrouwen aan. Die zijn ook ten strijde getrokken. Want dat wordt ook altijd verkeerd uitgelegd. Ook door die Belials mensen die met David meetrokken. Die verweten die vrouwen dat ze niet mee te strijden getrokken waren. Die op het gereedschap moesten passen. Die zijn ook ten strijde getrokken. Maar Jael, die hoefde niet in beweging te komen om ten strijde te trekken. Want de Heer bezorgde ze die buik in de tent. En dat moet je ook geestelijk verstaan. Dat moet je ook geestelijk verstaan. Je kan heel je leven in hetzelfde huisje wonen en de krijg des Heeren voeren. Want dat is een geestelijke strijd. Daar hoef je niet de wapens voor uit de kast te halen. Wel de volle wapenrusting Gods. Maar de Heer brengt het wel op plaatsen waar hij hebben wil, waar het wezen moet. Hij bracht Sisera in de tent van Jael. Zie je dat wonder nou niet, mensen? Zie je dat wonder nou niet? Of de buit van het overwonnen land viel zelfs Jael in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En ze ramde die pin door zijn slaap en ze hakte zijn kop eraf en het was bekeken. Toen was de strijd definitief gewonnen. Want toen was de ader de leiding weggenomen en het overige leger der Kanaanieten aan de chaos overgegeven. En toen waren ze gemakkelijk prooi voor Barig en Deborah en tot de laatste Kanaaniet verslagen. Geheel uitgeroeid staat er. Hè? Totdat Jabin de koning van Kanaan geheel was uitgeroeid. Ja, als de Heer ten strijde trekt, dan hoef je niet met aantallen te wezen. De Heer had er geen 10.000 nodig, maar hij beliefde het zo te doen. In het geval van Gideon beliefde hij het door 300 man te doen. En in het geval van Simson beliefde de Heer het door 1 man te doen. Nou, Simson is wel een heel bijzonder type van Christus. Want Christus zegt, ik heb de pers alleen getreden. Dat was eigenlijk in het leven van Simson ook zo, niet borgtochtelijk, maar wel zo in zijn strijd met de Filistijnen. Hij heeft de pers alleen getreden. De Heer had dat erin gezet en hem de overwinning gegeven. En zo op Christus in geestelijke zin, de pers alleen getreden. Niemand van de volkeren was met hem, geen discipel was met hem. Opdat vrije genade zou zijn en blijven. Ja, en daarin wordt het ook waar, hè? De buit van het overwonnen land. In en door Christus overwonnen, in en door Christus verdiend. Christus heeft gerechtigheid verworven. En als God had die gerechtigheid, had die goddelijke gerechtigheid. Maar hij heeft gerechtigheid verworven door gehoorzaamheid. Volkomen gehoorzaamheid. En er werd Gods volkomen gehoorzaamheid aan de Vader. Volkomen geloofsgehoorzaamheid. En zonder limit. En die buit die valt Gods kerk in de hand. Schoon ze niet met Christus zijn uitgetogen. Dat is toch absolute waarheid. Dat is absolute waarheid. En genade die valt vrij hoor. Die valt echt vrij. Van zere wegen. Ja, daar staan zoveel types en voorbeelden. Hier dit heerlijke hoofdstuk 4 en 5. Dat getuigt van het werk Gods. En als je dat goed herkauwen mag. Want als je nou naar huis gaat. En ben je het morgen alweer vergeten. Ga je dan het gepredikte woord nog een keer herkauwen. Want anders heb je daar de vruchten niet van hoor. Anders heb je daar niet de vruchten van in je leven. Dan zal je nooit meemaken wat Jael op de weg werd geplaatst. Dan valt nooit die buit in je schoot van Gods wegen. Want je hebt het nooit herkauwd. Dat valt alleen in de schoot van de reine dieren des velds. Die herkauwen het woord en die stempelen de pad. Jael staat wat dat betreft niet onder Deborah. Want zij had dat grote werk verricht. Ja, dat wordt ook in de kanttekeningen heel juist gezegd. Een loffelijk werk. Dat zij dat loffelijke werk gedaan had in de naam des Heren door het geloof. En daar is de Heere grotelijks in verheerlijkt geworden. Net zoals Simson de pilaren van Dagods tempel omver trok. Dit werk is door Gods alvermogen door zere hand alleen geschied. Het is een wonder. Een wonder kun je niet doorgronden, kan je alleen maar bewonderen. Kan je alleen maar aanbidden. Dan is er geen sprake meer van afgoderij. Dat is de zuivere godsdienst. Die aanbidding, dankbare lofgezangen. Dus dat danklied van Deborah en Barak, daarin klimt Gods lof naar boven. Dat is een danklied tot eer van zere naam. Loof de Heere van het wreken der wraken in Israël. Ja, dan moeten de oordelen Gods ten aanzien van de vijanden, moeten daarin volledig medewerken, opdat de Heere daarin verheerlijk zou worden. Geven de Heere ook ons daar de vrucht van. En die voetstappen die ook Barak en Deborah hebben gezet, die alle geloofshelden hebben verzet, de geroepen heiligen hebben verzet, apostel, profeten, dat we in die voetsporen mochten gaan. De voetstappen van Christus, om Jezus willen. Amen. Heren, die strijd te mogen strijden, die al overwonnen is, want Christus zet de duivel, de dood, het graf, het vlees, alles overwonnen, waarin wij slechts achteraan komen. En daartoe getrokken zijnde, Heren, trek ons, dan zullen we u nalopen. En laat ons niet verdwalen links of rechts. Laat ons niet van het pad afgaan. Het is niet mogelijk, want gij houdt de zijne door die band der eeuwige liefde achter u aan op het smalle pad des levens. En die eenmaal op dat pad gegaan zijn door de doorgang, door de enge poort, kunnen nooit meer van het pad afvallen. Kunnen nooit meer van u afvallen, want gij hebt ze gekocht met uw bloed. Kom haastelijk weder, Heren, want deze wereld is één grote chaos. Maar daarin ligt de overwinning. Dat gij ook die chaos doet ontstaan onder degene die zich voorgeven almachtig te zijn. O, wat een godslastering gaat er in deze wereld rond. Het is alles voorzegd. En de duivel die gaat rond om nog vele volkeren te verleiden. En kwaad over alle vlees. Maar, o, mocht gij ons bewaren en zuiveren, steeds weer zuiveren, Heren, en mochten we het zien, dat gij uw eer verheerlijkt in de val uw vijanden, om Jezus willen, gemeente, nog zingen van de 12e vers op Psalm 68, dan moogt geen zegepraal uw voet, ja, uw hondentong in bloed van elke vijand steken, o grote God, geduchte Heer, uw gangen zoveel roemen neer, zijn aan uw volk gebleken. En wat er verder volgt in de 12e zangvers van Psalm 68.
Oh!
Gaat dan zijn in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.